Bijna niemand vindt het leuk om vroeg op te staan, helemaal als het op een zondag is. Maar één keer per jaar maken we daar graag een uitzondering voor, namelijk voor de Grand Prix van Australië. Hopelijk is het waard en is er wat meer strijd voor de overwinning. Dat er daarachter weer van alles kan gebeuren is vrij duidelijk en er zullen ook vast wel weer wat verrassingen zijn. De vernieuwde layout van het circuit in Melbourne lijkt de afgelopen jaren zich vruchten af te werpen en dus kunnen we ons opmaken voor een nieuw spektakelstuk. We nemen kort het nieuws van de afgelopen week door en gaan vooruitblikken op de race Down Under. We gaan van start met Studio Formule 1. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Studio Formule 1, waarin wij gaan vooruitblikken op toch altijd wel een kraker van je welste, de Grand Prix van Australië. Ik ben Roy, ik ben jullie host zoals altijd en ik ga weer mijn vrienden aan jullie voorstellen en hun vragen wat hun moment is van de Grand Prix van Australië. Nou, ze hebben keuze, ik denk wel een stuk of 85.000 momenten, want er is genoeg gebeurd Down Under. Dus ik ben benieuwd waar ze mee gaan komen. Ik ga het rijtje af, ik begin even bij Chris. Wat is jou bijgebleven?
Ja, ik ga niet zo heel ver terug in de tijd. Ik ga naar vorig jaar. Toen hadden we laat in de race nog een staande herstart. Wat uitmondde in één grote clusterfuck. waar met name onze Franse vrienden heel slecht uitkwamen. Die kwamen met elkaar in aanraking en na bocht 2 zaten ze met z'n tweeën tegen de wand.
Dat is ook weer een hele grote herstart.
Ja, en ook de Vries die Sargeant aanreed, dacht ik. Het was een interessante race om te zien. Zo in de ochtend, hè, even die adrenaline wat wakker maken als je daar met slaapdronken kop voor je tv zit met 3 koppen koffie. Ja, laten we hopen dat het dit jaar in ieder geval weer innoverend genoeg is.
Doen we, nu dat trouwens zo verteld, doen we eraan denken hoe extreem dat weer werd uitgemolken in Drive to Survive ook, hè? Die twee Gasly en Ocon mochten elkaar natuurlijk al zogenaamd niet zo. Maar dit kon er ook nog een keertje bij, dus goed. Maar dat was, ik vond het mooi woord clusterfuck, want dat was echt verschrikkelijk.
Maar goed. Ja, zeker.
Marco.
Ja, mijn geheugen is iets ruimer dan die van Chris, denk ik, op dit moment. Ik ga terug naar het jaar 2002, waar we meer dan een ronde lang gigantisch gevecht hebben gehad tussen de beste heer Juan Pablo Montoya, there is only Juan, en Schumacher. En dat was echt een fantastisch gevecht dat ronde lang doorging. Eigenlijk, de reden waarom ik die ook een beetje aanhaal is omdat ik vind het een beetje zonde dat we vandaag de tijd, of vandaag de dag, helemaal niet meer van dit soort gevechten hebben in de Formule 1. Hè. Races worden min of meer beslist door DRS-gevechten en het daadwerkelijk volgen en side-by-side rijden, ook omdat die auto's natuurlijk nu veel te groot zijn, gebeurt gewoon veel te weinig. En ja, ik vind dat dan gewoon zonde. En van het weekend, dan maak ik een heel klein uitstapje en dan geef ik hem door aan Thomas. Van het weekend heb ik nog even gekeken naar de Sebring 12 Hours. En daar zie je dat het gewoon side-by-side racen gewoon supergoed nog steeds kan in de sportscars. Op een circuit dat vrij krap is. En
ja, want Sebring staat al als vrij krap te boeken. En je zou, dat vind ik zo grappig met die sportscars. Maar als je ze op televisie ziet, dan denk je dat zijn gigantische wagens. Dat is helemaal niet zo.
Nee, maar dat valt dan heel erg mee. Maar, en dat is dan weer zo leuk. Het side-by-side racen, dat mis ik gewoon een beetje in de Formule 1. En de laatste keer dat we dat echt een beetje gezien hebben. Ik denk dat we vorig jaar Las Vegas hebben natuurlijk wel hele leuke gevechten gezien. Die minder bepaald werd door de DRS, maar... Enfin, ja, ik mis het een beetje. En ik hoop op mooiere tijden in de toekomst.
Ik hoop met je mee, maar dat formaat, dat is wel een dingetje. Dus die snap ik wel.
Ja, absoluut.
Thomas, ga je nog verder terug?
Ja, ik ga helemaal verder terug. Ik denk dat een aantal van onze luisteraars geen idee hebben over welk circuit ik denk ik ga hebben. Maar het gaat over 1994, Adelaide. Toen was niet Melbourne, maar Adelaide was de Grand Prix van Australië. En er was toen ook de laatste race. Hè. Nu hebben we altijd dat Australië in het begin van het seizoen is. Toen was de laatste race. Het ging tussen Damon Hill in de Williams en Michael Schumacher in de Benetton. En Schumacher die lag op kop, maakte een foutje. En op een gegeven moment komt hij zij en zij met Hill. En Schumacher denkt, weet je wat, ik stuur gewoon in. En als we beiden gewoon niet aan de finish komen, ben ik weer de kampioen. En dat gebeurde. En dat was in die tijd best wel een schandaal in Engeland. Waar ze wit heet over Schumacher. Ja. Maar uiteindelijk bleef die uitslag wel staan. Want in 1997 probeerde Schumacher hetzelfde. Toen met Jacques Villeneuve en Gerez. Ja, toen werd hij helemaal uit de uitslag ook gehaald. Maar dit keer werkt het wel. Maar dat blijft zo'n moment als je dat in de geschiedenis van de Formule 1. Is dat wel een van de grote momenten denk ik ook wel.
Ja. Niet dat ik al zien wat voor persoon en coureur Schumacher was, hè? Toen al.
Ja, meedogenloos. Ik denk ook wel dat het in jaren 90 was. Met Senna was zo. Ik denk ook als je in die wereld toen in de Formule 1 reed. Ja, je werd ook een beetje zo. Iedereen was bikkelhard. Dat was vrij normaal. Want nu wordt anders. Alles wordt onder een vergrootglas gelegd. En je krijgt penalties. Dat was toen helemaal niet echt zo. Het was meer gewoon, we racen wel. En als je echt iets doet wat totaal niet kan, dan word je pas een keer op matje geroepen. Maar je had niet zo heel veel grote straffen in die tijd.
Wat ik wel interessant vind, want jij noemt nu Adelaide. En Adelaide en Melbourne zijn allebei natuurlijk stratencircuits. In een tijdperk waarin stratencircuits natuurlijk steeds meer naar voren gekomen binnen de Formule 1 zijn, Adelaide en Melbourne zijn dan toch wel weer de gouden ouwe, zeg maar, waarvan je dan echt kan kijken. Ja, maar daar kan ook daadwerkelijk nog gereisd worden. Melbourne misschien iets minder dan vroeger op Adelaide, maar...
Adelaide was een fantastisch circuit.
Adelaide is nog steeds.
Er worden steeds gereisd inderdaad, dat begrijp ik niet verkeerd.
Dat vind ik wel zo gaaf, want Australië kent echt wel zijn fair share of relatief grote circuits. Niet groot genoeg voor Formule 1, maar we kennen natuurlijk Bathurst. Komt straks natuurlijk ook nog met de GT International GT Championship. En we hebben Phillip Island natuurlijk nog, wat echt super leuk circuit. Jij bent er geweest, geloof ik, Thomas, of niet?
Ja, Melbourne ben ik geweest en ik ben langs Phillip Island gereden. Maar qua ligging is dat echt het mooiste circuit ter wereld.
Ja.
Je ziet er gewoon de zee op de achtergrond. Het is een heel klein eilandje. Dan heb je zo die zee op de achtergrond. Qua ligging ga je echt geen beter circuit vinden dan Phillip Island, denk ik.
Nee.
Ja. Alleen het is heel, heel lastig om daar te komen. Het is echt, dan moet je via binnendoorroutes moet je daar naartoe. En het is ook iets meer geschikt voor motorraces, denk ik. Hele snelle bochten. Maar Adelaide zou ik wel toejuichen. Ja. Als dat weer misschien nog ergens weer een plekje kan vinden. Want het is wel een gaaf circuit.
Maar Australië is sowieso een mooie circuit. Als je voor de mensen die supercars, vroeger heet dat echt de V8 supercars in Australië volgt, die komen ook op banen. Dan denk je van wauw, wel gaaf hoor. Ja. En het is echt niet voor je geschikt hoor, dat begrijp ik niet verkeerd. Maar dat. Goh, we beginnen nu alweer sentimenteel te worden. Nee, ik wil eigenlijk naar 2016. De koprol van Fernando Alonso. Dat je eerst hier Gutierrez hier in het grind staan, denk je van oké, die is gespint of zo, weet ik veel. Vervolgens zoomt het camera shot uit, zie je een auto op de kop liggen met een kruipende Alonso die eruit probeert te kruipen. Dat was wel een heel mooi staaltje techniek dat het weer laat zien hoe goed die F1 auto's, hoe veilig ze eigenlijk zijn. Toen we de hele nog niet eens hadden toen de tijd, moet je nagaan.
Nou, ja.
Maar goed, eigenlijk als je gewoon ook vrij recent gaat denken, weet je, ook 2016 de eerste punt voor Haas bij hun debuut. Grosjean die voor mij zesde of zevende werd, weet je, hartstikke knap. Mark Webber die in de Minardi punten pakt. Dat is ook echt ondenkbaar. We hebben nog op het podium met die toen nog gezet, weet ik nog.
Toen kwamen er ook maar acht aan de finish eigenlijk. Of zeven, acht aan de finish. Dus dat was altijd met Melbourne. Het was altijd seizoensopen. En vooral in die jaren, 2002, had je best wel veel kinderziektes. Ja. Dus als je hem uitreed, had je er best wel een kans dat je dan zo'n puntje zou halen. Ja, tegenwoordig is dat niet echt meer, maar dat was toen heel normaal. Iedereen dacht, we hebben de betrouwbaarheid helemaal niet voor elkaar.
Klopt. Ja, dat is altijd wel heel bijzonder, hoor. Dat vliegtuigongeluk van Ralf Schumacher 2001, 2002.
Jezus,
dat, en natuurlijk de eerste race van Max Verstappen, toen hij nog een broekje was met puist op de kop.
Ja, dat is echt zo'n puber die even in de Formule 1 auto stapte.
Ja. Heel veel van ons hebben van de week wat de foto's voorbij zien komen van de toen en nu. Man, wat een verschil. Sainz is eigenlijk niet heel veel veranderd. Maar Verstappen die is echt wel...
Die is aardig opgedroogd.
Zo, echt wel. Man. Goed. Hey, ik zei aan het begin, we gaan het nieuws van de afgelopen week even doornemen. Maar zo heel gek veel is het eigenlijk niet gebeurd. Het onderzoek naar alles wat er omtrent Horner gebeurd is en wat er bij Red Bull gaat gebeuren, loopt nog steeds. Er gaan weer allerlei gekke geruchten dat die aanklager weer in beroep is gegaan en weet ik het allemaal. Maar ja, tot op de dag waar we vandaag weten we nog steeds niks officieels wat er nou eigenlijk gebeurd is of wat er gaat gebeuren. We gaan vanuit de Horner gewoon weer aan de pitmuur zitten volgende weekend. Misschien niet, je weet het maar nooit. Dus nogmaals de disclaimer, het is nu zondagavond. Geen idee wat er de komende dagen gaat gebeuren. Mochten we dus net nieuws verspreiden bij wijze van. Maar weet je, ja, ik denk dat we kunnen er heel kort of lang over spreken. Maar ik denk niet dat we er zoveel mee kunnen, of wel?
Nee, ja, gewoon wachten dat daar een keer een beslissing wordt genomen. Zo simpel is het. Het zijn allerlei meetings. En die vrouw die gaat natuurlijk in beroep. Ja, dat is ook afwachten wat daar nog uitkomt. De FIA die is toch even aan het kijken van hoe of wat. Ja, het is bij Red Bull eigenlijk een soap die nog wel even doorgaat.
Ja. Ja.
Kan ook echt nog wel eventjes duren, denk ik.
Ja.
Ja, waarschijnlijk wel.
Totdat er zeg maar echt harde conclusies getrokken worden, zal er denk ik niet zo heel veel gebeuren voor de racerij, zeg maar.
Nee.
Ja. Even aankijken hoe lang dit moddergooien doorgaat.
Ik ben vooral benieuwd wanneer er echt iets officieels naar buiten wordt gebracht. Want zowel de F1 als de FIA als Red Bull zelf volgens mij ook, hebben nooit echt iets officieel naar buiten gebracht, voor zover ik het me kan herinneren. Dat blijf ik wel een beetje apart vinden, maar goed.
Ja, bij Apple was het gewoon, het onderzoek is afgerond en er gaat niks gebeuren. Dat was heel kort, heel kort statement, helemaal niet echt. En toen op een gegeven moment kreeg je natuurlijk die gelekte berichten. Ja goed, als ik naar die gelekte berichten kijk, zeg ik wel van, ja, Warner, natuurlijk heel, heel dom wat hij heeft gedaan. Maar het is nou niet per se iets waar je direct voor op straat hoeft gezet te worden. Lijkt mij hoor. Tenminste, dat is hoe ik er naar kijk. Het is heel stom wat hij doet, vooral in de positie waarin hij zit, maar... Ja, het is nou niet zo schokkend. Nee, moet zo maar zeggen.
Goed. Ander dingetje wat wel in het nieuws is gekomen. Wat, ja, weet je, ik ben sowieso al geen hele goede vriend van de man. Maar Felipe Massa heeft dus officieel de FIA aangeklaagd. Omtrent natuurlijk het hele fiasco. Ja, eigenlijk feitelijk Singapore 2008. Dat hij daarbij gewoon, naar zijn zeggen, de titel heeft misgelopen. Volgens mij kan ik me nog herinneren dat meneer in Singapore met de tankslang wegreed. Dus weet je, ik vraag me sowieso wat hij ervan moet vinden. Maar het gaat om bedragen en als ik me goed herinner, echt rond de tussen de 70 en 150 miljoen dollar wil die hebben.
Jezus Christus.
Nou, en dat is dan weer gebaseerd op de bonus die hij heeft misgelopen van Ferrari en alles daarna aan inkomsten, van commerciële inkomsten, noem het dan allemaal maar op. Mijn persoonlijke mening is zoiets van, het gaat wel heel ver. Je bent wel een hele slechte verliezer op deze manier. Maar ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik vind het wel heel ver gaan, of niet?
Ja, slechte verliezer. Ik vind het wel heel triest dat hij, zeg maar, wat is het, zoveel jaar later nog steeds hiermee bezig is, zeg maar. Ja, wat voor kinderachtig gedrag.
Als er ergens geld aan te verdienen valt, ja.
Ja, dit is gewoon een cash grab. Van...
Ja. Maar dit is echt over een oude koe uit de sloot trekken gesproken. Dit is echt,
ja, echt, hè?
Want het was oude koe, deze is al lang begraven, man.
Ja, daarom. Nee, maar dat was best wel snel bekend toen die zaak met Alonso en Piquet was dat toen. Dat niet klopte. Maar die race die is ook niet uit de boeken. Dus waar baseert die dan? Ja, er zit advocaat achter. Die zien waarschijnlijk toch ergens wel geld in. Die denken, hé, daar valt wel wat te halen. Maar goed, de uitslag van die wedstrijd, die staat nog gewoon. Dus dan neem je die ook mee in de punten. En dan krijg je een uituitslag.
Kijk, die titel krijgt hij sowieso niet meer. En dat is ook voor mij niet meer zijn insteek.
Nee.
Voor mij is het ook echt zo van, op het moment dat in Monaco, of weet ik van waar dan, bij dat FIA gala, op het moment dat die beker wordt uitgereikt, is het klaar. Weet je, dan wordt er ook niks meer aan veranderd. Kijk, het is inderdaad wat we zeggen, het gaat alleen maar om geld, om heel, heel, heel veel geld. Maar, ja, zeg maar, ik blijf het een beetje bijzonder vinden. En ik vraag me ook af of die kans heeft trouwens, hoor. Maar...
Nee, dat lijkt mij dus heel sterk, maar die uitslag die staat gewoon. En zolang die uitslag staat, heb je dus een einduitslag in de stand om 2K. Dus wat wil je daar dan mee doen? Dus wil je eerst die races ongeldig moeten laten verklaren.
Ja.
Maar als Massa zijnde ook, die heeft fantastisch verdiend zijn hele carrière. En dan ga je nu een beetje als soort loser, ga je nog even wat standards lopen maken. Want ik denk dat iedereen de Formule 1 paddock, die lacht hem denk ik uit hoor.
Ja, hij zet zijn eigen imago echt op het spel. Die wordt ook nooit meer uitgenodigd voor de vorm voor de interviews en zo in Brazilië.
Nee, natuurlijk niet.
Nee. Nou, er zit waarschijnlijk een advocaat achter die denkt, hé, als ik daar een paar miljoen kan luspeuteren, dan krijg ik lekker 10 of 20% daarvan kassa.
Ja, precies.
Die is de winnaar. En Massa, die gaat hoe dan ook als een verliezer hier uit het spelletje komen.
Ja, dat is gewoon heel triest dat hij op deze manier met de pet rondgaat van, kijk, mij eens zielig zijn.
Weet je wat er gewoon had moeten gebeuren? Die Timo Glock, die had in de laatste bocht gewoon even wat eerder op dat gas gemoeten. Dan was Massa weer een kampioen.
Ja, als.
Ja.
Het gaat ver, maar goed. Weet je, ook daarvan zullen we de uitkomst nog wel weten. Ik heb geen idee hoe lang het allemaal kan gaan duren. Ik studeer geen rechten, maar...
Weet je wat wel interessant is? Kijk, we hebben natuurlijk nu deze discussie. Wat als een Lewis Hamilton over een jaartje of 10, 15 zich bedenkt en denkt van, hé, bij die uitslag van een aantal jaar geleden...
Ja, het zou kunnen.
Eerlijk is eerlijk, hè. Wat hiermee gebeurt... Ik denk dat zonder grappen een Lewis Hamilton hier met veel interesse naar zal kijken.
Ja.
Ja, dat was appel met peren. Maar die wedstrijd in Singapore, die is natuurlijk wel... Daar is een soort van competitievervalsing heeft daar plaatsgevonden. Een soort matchfixing. En die wedstrijd in Abu Dhabi... Ja, het is misschien een beetje apart wat daar op het eind gebeurde. Maar het mag wel.
Het is wel volgens de regels gegaan. Michael Masi heeft gewoon gedaan wat hij mocht doen. Ja, dat is waar.
En wat in Singapore is gebeurd, is echt moedwillig een wedstrijd beïnvloeden. Iemand bewust laten crashen.
Dus ja, dat wat ik natuurlijk meer... zitten denken van, kijk, tuurlijk, je hebt de bazen in de wet en linksom of rechtsom heeft dat natuurlijk wel te maken met een bepaalde interpretatie van de regels die er op dat moment liggen. Ik kan me best voorstellen dat er een Kamp Hamilton is die nog wel eens even een keertje goed gaat kijken naar die regels.
Ja, maar er zijn geen regels overtreden, dat is een hele ding. Kijk, bij wat Thomas zegt, in Singapore zijn in principe regels overtreden door gewoon matchfishing.
Maar ze zullen vast gaan kijken of er nog een bepaald precedent is of wat
dan ook. Ja, wie weet.
Ja, ik hoop het niet, want dat zou ik ook vinden.
Nee, tuurlijk hoop ik dat niet. Maar goed, ik schat Lewis ook iets tactvoller in dan een Massa. Maar ik kan me wel wat voorstellen dat je hier toch met een bepaalde interesse naar gaat kijken. Zeker gezien er iets voorgevallen is wat op zijn minst in een grijs gebied gevallen heeft.
Ja, ik snap je. Absoluut. Wordt vervolgd, wederom. Zoals met heel veel dingen die we hier bespreken altijd. Maar goed. Ja, verder een aantal kleine dingetjes. Mensen kunnen alvast uitkijken naar het volgende seizoen van Drive to Survive. Want die hebben in de afgelopen weken hebben ze Toto Wolff gevolgd. En die heeft zijn GT3-auto laten crashen op het circuit van Imola. Met naast hem niemand minder dan Kimi Antonelli.
Hey.
Dus allemaal goed afgelopen. Maar ik denk dat hij wel eventjes met lichte schaamte terug is gelopen naar de battle. Er zijn verder geen beelden uit vrijgegeven volgens mij.
Zonde. Maar,
wel een hele bijzondere. En Mercedes GT3-auto met Antonelli daarnaast. En is heeft een klappertje gemaakt. Kan ook gebeuren. Maar. Over die Antonelli gesproken trouwens. Ik vind hem tot nu toe wel vrij tegenvallen, moet ik zeggen. Er zijn nu 2 raceweekenden gehad in de Formule 2. En nu schijnt het dat Prema in Bahrein het echt gewoon de zaak niet voor elkaar had. Dat zag je ook wel aan Berman, die ook gewoon achterin meereed. Maar ik vind voor hoe hij werd opgehemeld en naar binnen werd gehaald, van die gaat wel even het hele veld aan slot rijden. Ik vind het wel tegenvallen. En ik vraag me ook echt wel oprecht af van, is hij nog steeds een serieuze kans hebben voor volgend jaar? Want ik denk dat dat wel heel vroeg zou zijn, of niet?
Ja, we zijn natuurlijk pas 2 races onderweg. En vooral het eerste weekend zag je dat ze allebei achterin stonden. Ook Beerman stond toen achterin. En die kan wel rijden. Dus en het tweede weekend, ja, is ook lastig op een nieuw circuit. Laten we eens kijken straks in Europa, als hij wat meer gewend is aan die auto's. En dan kun je denk ik echt een conclusie trekken. Maar ja, ik denk sowieso, direct al volgend jaar bij Mercedes instappen, dat lijkt me echt wel iets te gek hoor, allemaal.
Ja, mij ook.
Weet je, dan moet je echt het veld oprollen. En zelfs Leclerc deed dat in principe. Die kwam nog bij Sauber binnen.
Ja,
dat, als Mercedes zijn, dan zou ik dat ook gewoon doen. Hoor. Je zet hem gewoon bij Williams neer. Daar zit een Amerikaan die er niet zo heel veel van bakt. Zeg je nou, kleine korting op de motoren, heb je Antonelli erbij. Ja. Dat lijkt me veel verstandiger. En laat hem eerst inderdaad maar zo'n prijzen bij elkaar rijden in die Formule 2.
Dan heb je trouwens, even zonder grappen, als je Albon en Antonelli in één team hebt, heb je wel een mega sterke rijdersline-up. Als Williams dan de zaak een beetje goed voor elkaar heeft qua auto, dan kunnen ze best wel leuke dingen doen.
Dan heb je potentie in ieder geval genoeg talent aan boord. Oh. En nu is het maar één man natuurlijk, dat is wel jammer.
Ja, inderdaad. Mm-hmm. Nou, goed. Goed, we gaan down under, we gaan naar het zuiden. Naar zuiden? Whatever. We gaan naar Australië. Toch altijd wel een bijzondere wedstrijd, een bijzondere layout. Het is een half straatcircuit. Het ligt er permanent, maar het is wel in een park, hè, Albert Park. De layout is natuurlijk een beetje aangepast sinds 2 jaar op mijn hoofd. Middelste sector is eigenlijk gewoon 1 langere stuk geworden, zodat ze een DRS-zone konden toevoegen. In mijn ogen een geslaagde aanpassing. Ik weet niet hoe jullie daar nu een paar jaar later over denken.
Ik was er niet kapot van, maar het werkt wel.
Ja. Ja, ik denk dat het voornamelijk is. Het geeft wat meer kans op inhalen daar. Dat hebben we vorig jaar wel mooi gezien, dus dat in het jaar daarvoor ook wel.
Ja, om te rijden wat saaier, denk ik. Het is nu gewoon een heel lang stuk langs het water en je drukt die rechtervoet druk je naar beneden en je komt bij de snelle chicane uit. En eerder had je daar die wat langzaam tussen zit, maar voor de race is het wel beter, want je hebt best wel goede DRS-zone nu in de middensector. Dus daar kun je wel wat.
Ja, zeker.
Ik moet zeggen, eigenlijk qua layout, als je dan Melbourne komt, het is een beetje tussen Bahrein en Saudi-Arabië in, denk ik. Vrij snelle bochten, maar ook wel een paar langzaam. Maar ik denk niet dat we hier ineens hele andere dingen gaan zien. Als wat we in Bahrein en Saudi-Arabië dan gezien hebben.
Nee. Nee, ik denk dat de eerste wellicht een kleine schifting krijgen pas de wedstrijd daarna. Japan, gok ik. Alhoewel, dat is ook, ja, zou ik trouwens kunnen. Melbourne blijft toch wel een beetje apart. Dat zei ze ook op het moment in de jaren dat Melbourne echt de seizoensopener was. Zei men ook eigenlijk altijd van de prestaties, de volgorde die we hier zien is niet de volgorde. Van het veld aan zich, qua performance. Het is dan een beetje vreemde eten in de bijt. Soms hele gekke weersvoorspellingen. Dan ga ik zo meteen even naar Meteo Marco. Maar er gebeuren toch altijd wel al hele aparte dingen. Even een klein zijsprongetje. We hebben het eventjes over Berman gehad. Ik lees hier en daar wel wat geruchten. En een van de heren die dat bevestigt is Jack Ploy. Dus dan moet het even met een korrel zout nemen. Maar die zegt toch dat Carlos Sainz nog niet genoeg hersteld is. En dat de kans dus aanwezig is dat onze vriend Oliver Berman volgend weekend, of komend weekend in Australië, weer instapt. Dat zou natuurlijk wel interessant zijn, ook voor hem, voor zijn kansen. Achten we dat realistisch?
Nee, ik ga er wel vanuit dat Sainz eigenlijk wel hersteld zou moeten zijn, toch? Maar als tegenval, dit kan tegenvallen inderdaad zo'n blinde darm. Dus ja, voor Berman zou dat mooi zijn, maar dan kan je een heel weekend meemaken en je weer laten zien. Dat is natuurlijk, voor hem zou dat een fantastische kans zijn. En, maar goed. Weet je, we zijn nu 2 weken verder. Ik ga er wel vanuit dat Sainz kan rijden, als ik eerlijk ben.
Ja, maar...
Ja.
Ja. Jack Ploy is ook tandarts, toch? Want heeft hij ook al verstand van blinde darmen.
Daarom zeg ik, we moeten het met een korrel zout nemen. Maar er zijn wel meerdere bronnen die toch wel suggereren dat Sainz niet genoeg hersteld is. En ik, maar ik denk, als dat zo is, dan... Nou, komt dat pas woensdag naar buiten, denk ik. Misschien donderdag zelfs. Dat gaan ze natuurlijk wel zo lang mogelijk uitstellen, lijkt mij, of niet?
Dat lijkt mij ook, hoor. Ik denk dat wel de intentie is dat Carlos daar gewoon weer zit.
Ja.
Wat ik links en rechts vooral gelezen heb, is dat ze op de dag dat ze naar Australië toe vliegen, dat ze daar een keuze over zullen gaan maken.
Ja.
Ik verwacht dat we daar dinsdag of woensdag wat over te horen zullen krijgen.
Ja.
Ze vliegen toch in van die grote privéjets, dus ze gaan niet lekker onderweg maar even slapen.
Ja.
Heerlijk. Goed, kanshebbers. Ik ga eens eventjes dan naar onze meteo Marco. Want we hebben wel eens hele gekke weersvoorspellingen, weersopsituaties gehad in Melbourne. Hoe ziet het er komend weekend uit?
Nou, komend weekend eigenlijk tamelijk rustig. Geen regen voorspeld, 20 graden. Gewoon eigenlijk hele nazomerse temperaturen. Wat dat betreft, ja, ik bedoel, hè, we niet vergeten dat de boel een beetje omgekeerd is daar, letterlijk en figuurlijk. Maar ja, we zitten in Australië, hebben natuurlijk nu te maken met een degelijke nazomer, 20 graden. Nou ja, prima temperaturen voor een normale race. Maar dat betekent ook wel dat je, want je zegt het wel, de regen zorgt vaak wel voor meer spanning en sensatie. Zeker in Melbourne zie je vaak toch dat de races daarna echt heel veel spannender zijn dan zonder regen. Zonder regen lijkt het toch allemaal wat sapiger te zijn. Ik weet niet of dat te maken had met de periodes dat het juist altijd het eerste circuit van het jaar was. We gaan het afwachten, maar nou ja, van het weer hoeven we het nu niet te hebben.
Okay.
Wel jammer. Ik ben er wel eens geweest en had je gewoon 4 seizoenen in 1 dag. Dat was voor mij... Dat was het ochtend, was het hartstikke nat en koud en regen. En in 1 keer kwam de zon erdoor en in de middag was het gewoon een soort nazomertje. Dus op zich wel jammer dat we niet wat wisseling hebben.
Ja,
dat past wel bij Melbourne normaal gesproken.
Ja, absoluut. We hebben hele gekke dingen daar meegemaakt.
Ja.
Maar goed. Ja. Als we dan kijken naar kanshebbers. We noemen net al van... Het zal waarschijnlijk niet heel veel verschillen van Saudi-Arabië. Ik gok ook dat er weinig teams zijn die echt updates meebrengen. Dat zal pas rond Imola zal denk ik zijn. Als we kijken naar wat we hebben geleerd de afgelopen 2 wedstrijden, raceweekenden. Zijn er bepaalde verwachtingen die nog anders zijn of niet?
Nou, dat is heel lastig. Als je Max Verstappen ziet domineren dan voor plek 1 lijkt het me sowieso lastig. Het is vooral plek 2 eigenlijk. Hè. Ferrari zit er heel dicht op. En ik heb wel het idee dat ze op zich best wel in staat zijn om Perez te pakken. En ik vind Melbourne nou niet een circuit waar Perez altijd in uitblinkt. Saudi-Arabië en Bahrein is hij traditioneel sterk. Dus dat hij daar tweede werd, oké. Maar zelfs daar had hij nou niet een grote marge op Ferrari en Leclerc. Dus
nee,
je hebt wel zoiets van, ja, het kan er best wel eens bij elkaar komen. En wat me opviel was dat Mercedes vorig jaar heel sterk was hier. Die stonden 2 en 3 op de grid. En volgens mij Russell had pech met de safety car en viel uit. Maar Hamilton werd, dacht ik, ook tweede in de wedstrijd.
Ja, ik verwacht van Mercedes hier ook wel wat meer.
Maar het ligt trouwens wat lekker een beetje boven met die snelle bochten. Want je hebt natuurlijk wel een aantal best wel snelle knikken. Vooral die snelle, het is niet een chicane, maar die links-rechts combinatie na het lange rechtstuk.
Ja, dat zal lastig. Maar de rest van het circuit is best wel medium tot low speed.
Ja.
En ja, Mercedes zegt ook, in dat opzicht, we hebben helemaal niet zo'n slechte auto. Zolang maar middensnelle en langzame bochten zijn. Snelle bochten, ja, dan is het balans helemaal zoek. Hamilton was natuurlijk constant tieren op de radio van die hele auto. Ik heb helemaal geen gevoel in snelle bochten.
Nee.
Nou, dan wordt dat overleven dan, die snelle chicane, maar de rest van het circuit.
Ja, dus op sector 1 en 4 kunnen ze denk ik prima wat doen. 1 en 4, 1 en 3.
Dus het is geen MotoGP, hè?
Nee, we doen met 3 sectoren.
Nee, maar klopt. Dat kan best wel interessant zijn, inderdaad. Wat dat betreft is het nog wel iets andere baan dan waar we zijn geweest. Oké. Leuk feitje trouwens. Mocht Max Verstappen winnen komend weekend, waarvan de kans vrij groot is, dan heeft hij eigenhandig, staat hij gelijk met het aantal Grand Prix zegers van het hele land Finland. Heel interessant weet je, maar...
Dat is wel bizar toch? Met Raikkonen, met Hakkinen, die hebben echt wel goede jaren gehad.
Ja, dat bedoel ik.
Ja.
Maar ja, zit hij over overwinning nummer 57 zit hij dan, hè? Belachelijk eigenlijk. En opnieuw, dat vergeten we nog wel eens weer. Mocht hij dus winnen, dan heeft hij zijn eigen record wederom geëvenaard. Die telt natuurlijk gewoon mee vanuit het vorige seizoen. Dat heeft hij gewoon 14 op rij gewonnen. Dat is echt te bizar voor woorden. En ik wil er eigenlijk ook niet over nadenken. Maar ik hoop niet dat ik zondagochtend om 6:30 weer in slaap ben gevallen, bij wijze van. Maar goed. Over de man gesproken.
Laat het niet open, nee.
Nee, over de man gesproken. Om even aan te geven hoe ja, hoeveel overcapaciteit, misschien een gek woord in dit geval. Hij heeft in Saoedi-Arabië, iedereen die hem een beetje volgt, die weet van hij mag ook graag simracen, ook in zijn vrije tijd. De man heeft dus in Saoedi-Arabië op een laptop met een controller, heeft hij dus nog 's nachts om 3 uur zitten simracen met zijn team. En hij rijdt ook met een controller. Ja, even, ze hebben allemaal van die dure simrigs staan van duizenden euro's.
Op de controller is hij verschrikkelijk snel nog.
Rijdt hij, met de controller rijdt hij nog steeds iedereen aan snot. Nou, dan wordt er hopeloos worden van. Daar moet je echt niet aan denken. Maar goed, toen ik dat las, ik denk van nee, dat kan toch niet. Maar,
nee, bij Max stroomt er echt benzine door zijn aderen. Dat is echt geen bloed hoor. Als je bloedtest afneemt, is dat hele ding is zwart.
Wat wel grappig is, wat, het lijkt er af en toe wel een beetje op wat Max ook maar doet, wat een beetje competitief is. Want dat gaat gewoon goed. Die man lijkt toch wel een beetje gaaf te hebben. Hij schijnt ook echt belachelijk goed in FIFA te zijn, bijvoorbeeld.
Klopt, dat klopt, heb ik ook eens gehoord.
Ja. Misschien. Ja, hij gamet genoeg naast het racen.
Ik wil het ook wel weer wat hebben, weet je. Het is naast de baan is het dan. Het is zo gewoon een jongen gebleven, maar het is er toch wel een klein beetje.
Ja, maar ik denk dat dat de meeste coureurs dat wel zijn. Weet je, kijk, op de baan staat allemaal klootzakken. Dan moet je ook zijn als je groot coureur wordt, wil worden. Weet je, dat is ook zo. Maar naast de baan is het echt geen haat en nijd. Kijk, Verstappen en Hamilton zullen nooit met elkaar gaan tennis bij wijze van.
Padellen, dat zal niet gebeuren.
Padellen, whatever. Weet je, dat zal niet zo snel gebeuren. Maar verder, ja.
Maar de toewijding van Max vind ik wel extreem. Want volgens mij heeft Jos ook al een keer gezegd, van daar waren ze met een Porsche aan het racen. Zeiden, ja, dan leert hij toch weer bepaalde dingen. Ook al is het een totaal andere auto, je leert weer qua rijden toch wel weer iets. Ja. Die toewijding bij Max Verstappen vind ik wel heel absurd, ook met het simracen. Je wordt er niet veel beter van, maar je altijd misschien wel iets waar je weer wat van leert.
Ah, ik denk alleen ook gewoon het afstellen van je auto. Hè. Ook de moderne sims gaan heel ver in hoe jij je auto kan afstellen. En daar kan je, de topteams, dat zijn de topteams, omdat zij precies weten hoe ze die auto's moeten afstellen. En ook dat telt natuurlijk wel mee in je technische kennis, hoe je die auto moet besturen en wat doet. En weet je, er zit best wel wat achter, hoe meer je erover na gaat denken.
Ja, en hoe meer je daarvan weet, hoe meer feedback je ook gedurende het weekend. Want dat valt me altijd op, als Verstappen zijn met een vrije training rijdt. Goed, wij krijgen niet alles mee wat achter de schermen gebeurt. Maar je hoort hem heel vaak wel zeggen van, hè, dat terugschakelen, dat is net niet helemaal goed. Dat moeten we veranderen. Van die hele kleine details die je al binnen een paar ronden hoor je hem dat al communiceren naar zijn engineer toe. Dat valt me altijd wel op.
Nou, sowieso, Bahrein was daar een mooi voorbeeld van. Hè. FP1 in Bahrein was gewoon echt eigenlijk helemaal kut. Om het even heel plat te zeggen. En als je ziet hoe zo'n stijgende lijn er dan wordt doorgemaakt dat weekend. En dat heeft hij best wel vaker laten zien de afgelopen jaren. En dat het op vrijdag gewoon niet ging. En dan met toch bepaalde verbeteringen doorgebracht. Omdat ze dan toch in één keer er weer staan. Er zijn weinig die dat na kunnen doen. Dat geeft wel aan van, nogmaals niet met oranje bril, maar wel hoe goed de man en hoe gedreven de man is. Dus dat is wel bijzonder. Ja. Er zijn natuurlijk best wel veel zorgen, hè, dat het allemaal saai wordt en noem het maar op. En op zich, ja, qua baanactie, als je het hebt over strijd om de overwinning, is het saai. Maar als je verder gaat denken, is het best wel bijzonder en bizar wat we natuurlijk meemaken tegenwoordig. En ik denk dat we dat niet moeten vergeten, hoe saai het dan misschien ook lijkt, maar...
Maar het leukste is als je in iets minder auto zou zitten. Dan wordt het nog veel mooier.
Ja,
nu heb je gewoon twee dingen. Hè? Je hebt de beste auto en je hebt de beste rijder. Ja, dan is de kans heel groot dat iedere keer wint.
Ja, zeker. Absoluut. Maar goed, dat... Nou ja, weet je, dan gaan we gewoon schaamteloos voorspellen. Want ik denk dat ik best wel weer weet bij wie bij iedereen op nummer 1 staat. Gok ik. Weet je, ik trap mezelf ook gewoon af. Ik begin met Verstappen op 1. Heel gek. Toch Hamilton op 2. Ik denk dat de man eindelijk wel eens een keertje terug wil slaan. En dat hij gedreven is om het tij te keren. En Perez heeft een off-weekend. Dus ik zeg Charles Leclerc op 3. Dus een gemixt podium zou mooi zijn. Thomas.
Verstappen, Leclerc en Russell.
Oké. Toch Russell de sterkere. Mooi. Chris?
Ik ga voor Verstappen, Leclerc, Hamilton.
Oké. Marco?
Ja, ik geloof ook niet meer in Hamilton wat dat betreft dit jaar. Dus ik maak een Max in een strijd met Russell om en Sainz op 3.
Oeh, dus dat zou mooi zijn.
Gaat gewoon rijden.
Dat zou heel mooi zijn inderdaad. Dat van Hamilton, ik hoor dat van meer mensen. Is dat dan puur omdat hij al zijn zinnen bij Ferrari heeft zitten of zo?
Ik heb het begin dit seizoen al geroepen. Ik denk dat Hamilton over zijn top echt heen is. En we zagen het vorig jaar aan het eind van het seizoen al een beetje gebeuren. Ik denk dat Russell hem te pakken heeft. Ik denk dat Russell op dit moment de betere rijder daar is. Ik vind hem kwalitatief ook gewoon net wat meer allround geworden dan dat Hamilton nu is. Hamilton moest er natuurlijk, hebben we vorige week ook wel over gehad, echt van die stampkwalificaties hebben, dat zit er al niet meer in. Right. En op ervaring kan je een heleboel doen. En dat, ik denk dat je dat vooral uit wiel-to-wiel gevecht wel weer ziet. Maar ik vind Russell gewoon iets meer rauwe pace hebben.
Ja, maar ik denk dat Hamilton gewoon nog niet heel erg één is met deze auto. Net als de vorige auto en de auto daarvoor. Dus ja, hoe ver kun je dat zeg maar als excuus gebruiken? Maar ja,
dit roepen we al 5 jaar van Ricciardo.
Ja, maar ik denk dat Hamilton nu een beetje in datzelfde schuitje zit.
Ik denk dat Ricciardo 5 jaar geleden over de top van zijn kunnen gegaan is. En ik denk dat het nu langzaam begint bij Hamilton.
Ja, er zit natuurlijk best wel een kern van waarheid in de zin van dat je moet wel een goed gevoel hebben bij de auto. Wil je er hard mee kunnen gaan? En maar als je dan, dan gaan we weer even een keer als Max Verstappen pakt. Die heeft jarenlang niet de beste auto gehad. Maar die kan het toch altijd zo weten om te draaien dat hij wel het maximaal mogelijke eruit haalt.
Ja, maar dat kan Hamilton ook.
Nou, ook niet altijd. Maar hij moest wel, ik had wel altijd het idee, als hij een off-weekend had, had hij ook echt een off-weekend. Hij kon nooit die switch maken dat hij er wel een keer bij stond. Waar in de dominante Mercedes-jaren Verstappen nog wel eens de Mercedes zijn splitste. Dat soort dingen zie je Hamilton of Ricciardo bijvoorbeeld nooit doen. En ja, dan hoop ik dan toch wel voor Hamilton dat de Ferrari wel een auto is die bij hem past. Anders gaat hij echt een hele zware tijd krijgen daar zo.
We moeten natuurlijk niet vergeten dat Hamilton vorig jaar wel best of the rest was. Hè? Dus ook niet dat hij helemaal afgestaan. Alleen ik denk bij Mercedes, wat nu ook zo is. Je hebt de auto zoals die nu is, dat ligt Russell schijnbaar beter dan Hamilton. En dat is voor Mercedes ook geen aanleiding om naar de kant van Hamilton toe te werken. Want die gaat volgend jaar weg. Ja. Kijk, en dan is het wel een nadeel. Ze proberen altijd zo goed mogelijk auto neer te zetten. Maar ja, de een heeft net die voorkeur, de ander heeft die voorkeur. En zoals de auto nu is, lijkt Russell daar beter mee over weg te kunnen. En ik ben het ook wel met Marco eens. Kijk, pure snelheid, daar ga je altijd door de jaren heen, verlies je daar wel iets van. Dat is gewoon inherent. Dat zie je eigenlijk in iedere sport ook wel terug.
Nee, maar vooral Hamilton, dan.
Ja, oké, okay, maar die pure snelheid, kijk, die zit ook naast een waardeloze teamgenoot. En Hamilton, Hamilton heeft de Russell naast zich. Dat is gewoon ook gewoon een goede rijder. Want toen hij in die Mercedes stapte voor het eerst in Bahrein toen Hamilton COVID had, had hij eigenlijk gewoon de race gewonnen direct, hè? Ja. Het staat niet in de boeken, maar dat Mercedes liep te klungelen. Maar dat was ook heel knap. Hij reed direct al voor Bottas.
Ja, dus, klopt inderdaad.
Ja, als jij een teamgenoot hebt van formaat en de auto ligt jou net niet, ja, dan zit je er gewoon achter.
Roy, jij noemt wel Alonso, maar Alonso is totaal niet meer te vergelijken op dit moment. Je zou een Alonso eens moeten gaan vergelijken als je bijvoorbeeld een rijder als Norris of een Leclerc naast hem hebt.
Ja.
En dan eens even kijken wat er gebeurt.
Ja.
Ja.
Dit is...
Misschien is die Aston Martin wel de beste auto van het veld.
Nou, maar bewijzen van. Misschien ja, is het wel de tweede auto, maar hebben ze toch gewoon totaal niet de juiste rijders.
Want tegen Ocon had hij natuurlijk al wat meer moeite. Had Alonso ook wel veel meer pech. Maar Ocon, die kon altijd wel redelijk in de buurt blijven. Want die hebben best wel vaak een gevecht gehad dat het niet zo netjes ging.
Ja, is ook zo, ja. Interessant.
Maar goed, weet je, dat Ferrari-verhaal, dat speelt natuurlijk wel een rol. Want Hamilton weet dit jaar ook wel. Ik heb geen auto waarmee ik voor de prijzen mee ga doen. En op een gegeven moment dan toch mentaal denk ik wel dat je denkt... Nou, dan ga ik me volgend jaar me vol opladen. En dan, voor Ferrari maar je best doen. Maar die gaat er ook niet met de pet naar gooien. Dat geloof ik niet in.
Nee, tuurlijk.
Nee. Dat doet hem alleen maar meer zin als hij straks naar Ferrari toe gaat. Dus wat dat betreft.
Ja, dan kom je daar ook gedemotiveerd aan al.
Maar met Leclerc krijgt hij echt wel een zware dobber. Wat dat betreft, Hamilton heeft het wel eens gezegd. Want ik heb al een hele sterke teamgenoot. Ergens heeft hij natuurlijk ook wel gelijk. En als je het rijtje ziet, Alonso, gewoon tweevoudig wereldkampioen. Button uiteindelijk ook een kampioen. Russell natuurlijk wel een goede teamgenoot. Rosberg wel. En straks Leclerc. Ja, dat was een van de... Bottas en Kovalainen was denk ik brandhout. Voor de rest heeft hij altijd wel behoorlijke teamgenoten gehad, denk ik.
Ja maar je zegt bijvoorbeeld Button. Er zijn 1 of 2 seizoenen dat Button een te pak had, hè? In de tijd van McLaren toen, dus... Maar...
Button is ook een onderschatte coureur.
Ja,
heel vind constant. Ik...
Mm-hmm.
Ja.
Vooral in wisselende weersomstandigheden. Melbourne 2010... Zet je iets voor McLaren. Hij zat er altijd bovenop als het half nat half droog was, weet je wel.
Ja.
Dat topje. Dat echt wel een topper. Die blijft hier nog steeds geweest. Goed. Kunnen we langzaam gaan afronden. Eindelijk hier een beetje een kortere aflevering. Maar ook wel eens een keertje. Hopelijk hebben we volgend weekend weer een mooie race om op terug te blikken. Nou, weet je, we gaan het zien. Hebben wij voordat we gaan afronden, hebben we nog een nabrandertje? Kijk altijd Thomas even aan.
Ja, nee, wekker zetten vooral dit weekend. Want lokale tijd gaan ze nu wat eerder van start. Want vorig jaar met die herfststad zijn ze allemaal te klagen van de zon die ging onder, we zagen slecht. Dus nu starten ze lokale tijd wat eerder. Dus volgens mij 5 uur Nederlandse tijd zitten we gewoon voor de tv, hoor.
Ja, het is en inderdaad lokaal eerder en onze zomertijd. Dus dan, ja, ja dat, die spittig. 5 uur is echt lang geleden dat we race hebben gekeken. Man, man, man.
Ja. Ja. Ja, daarna heb je nog een hele lange dag.
Ja, tuurlijk.
Gaan we... Ja, vast een waarschuwing aan de luisteraar. Ik denk wel dat we met kleine oogjes opnemen, hoor, komend weekend.
Ja, 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 ik
ben er bang
niet
voor.
Niet veel geslapen. Dus sorry alvast daarvoor.
Ja, wie weet. Ook nog tijdens mijn verjaardag. Dus dan gaan we nog een keer feest vieren ook. Nou, goed. Gekkigheid. We gaan maar voor nu, jongens. Mannen, dank jullie wel voor een mooie preview. We zien elkaar volgende week naar die Grand Prix weer. Zoals altijd, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Kijkers, bedankt voor het kijken. Voor de kijkers op YouTube, doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Duimpje naar beneden als je hem niet leuk vond. Maar vertel wel eventjes waarom. Vinden we wel zo fijn. Voor nu, dank jullie wel. En we zien jullie graag volgende week na de Grand Prix van Australië.